Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij een nieuwe aflevering van House Business. Digitale transformatie is geen toekomstmuziek meer. Het is de realiteit van organisaties die willen groeien en concurreren. Vandaag in de studio Creon. Zij zijn specialist in data en AI en een globale speler. Want 2 jaar geleden waren ze overigens ook te gast in Let's Talk Business. En zo meteen gaan we daar nog even een fragment van beluisteren. Ze hebben het hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen. En wereldwijd zijn ze actief in 46 landen met een toegewijd team van zo'n 4000 professionals. Gespecialiseerd dus in IT-optimalisatie en innovatie en begeleiden van bedrijven naar impactvolle technologische vooruitgang voor het algemeen belang. De vragen die vandaag aan bod zullen komen zijn onder andere: hoe navigeer je als IT-partner in een snel veranderende markt? En ook gaan we praten over trends als kostenbesparing binnen Big Tech en de impact van AI en clouds. Bart Nijman, Managing Director van de Benelux, en Michiel van Egmond, Direct Sales Manager bij Creon, zijn bij mij vandaag in de studio. We gaan dus hebben ook over hun groei en de visie op de toekomst. En hoe blijf je voorop lopen in een wereld die steeds meer IT gedreven wordt? En welke rol spelen tools zoals Microsoft Copilot in het vormgeven van deze toekomst? Welkom bij House Business.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Zo heren, goedemorgen. Van harte welkom.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Zat het een verhaal een beetje... Klopt het een beetje? Bestreken een beetje hetgeen wat jullie allemaal doen?
Op mijn naam na klopte het, ja.
Wat heb ik...
Bart Bijman.
Bart Bijman, ja. Je zei Nijman. Maar... Nijman, ja. Ja. Ik moest denken aan
Benny de zanger
Nijman.
Waarschijnlijk, ja. Ja.
Goed, oké. Zullen we niet meer doen. Nee. Zullen we even gewoon beginnen met het fragment van 2 jaar geleden? Dat is een beetje de start van House Business. 2 jaar geleden dus de gast bij Martine Howard in Let's Talk Business.
Als we dan kijken, hè, waar liggen jullie ambities dan nu voor de aankomende jaren? Wat zijn echt jullie doelstellingen?
Dat zit hem toch echt wel in sowieso natuurlijk groei. Hè? Dat is natuurlijk een open deur. Maar het zit hem echt wel in het kijken naar, zeg maar, de diensten die we bieden. Om meer diensten met onze partners te doen. En dat is eigenlijk dat we kijken dus eerst naar die optimalisatie. Maar dan kijken van hoe kunnen we de waarde naast die optimalisatie van dat software en Cloud Park. Hoe kunnen we daar meer waarde uit halen? En dat is echt een doel om daar meer uit te halen. Ja. Vanuit niet voor ons, maar ook voor onze partners en onze klanten.
En juist ook die expertise ook wel meer te delen, die kennis die jullie hebben.
Ja, maar die te delen en die ook aan te wenden. Hè? Dus die ook in te zetten voor onze partners en onze klanten.
Ja, jullie de taak om dit verhaal in te vullen, want ik snap er nog steeds helemaal niks van. Nee, maar goed. Wat kunnen jullie vertellen over de groei?
De afgelopen jaren groeien wij 20% plus. Ja. Dus het gaat heel goed, denk ik. In een markt die inmiddels redelijk tot stilstand is gekomen. Hè. De groei vlakt een beetje af. Maar zeker hier in Nederland zien we dat we beter presteren dan de markt. Met plus 20% ongeveer. Wereldwijd ook ongeveer dat soort cijfers. Dus ik denk dat Creon het goed doet in de markt waar ze in zitten. Ja.
46 landen, dat is niet mis. Toch eventjes, hè, voor mensen die de uitzending Let's Talk Business niet gehoord hebben. 2 jaar geleden, waar is het ooit begonnen? In Noorwegen?
Ja, Creon is ruim 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden begonnen inderdaad in Noorwegen. En dat ging in de Noordics heel goed lopen. En vanuit daar zijn ze steeds verder gaan uitbreiden naar verschillende landen. In Nederland zijn we zo'n ruim 12 jaar actief. Nog steeds sterk groeiende.
Waar ik wel zo benieuwd naar ben, want je hoort altijd wel bedrijven die uit Scandinavië komen, die hebben een bepaalde cultuur in zich. Is dat ook iets wat jullie merken bijvoorbeeld of niet?
Nou, ik denk dat de Nederlandse cultuur...
Vooruitstrevend, het ligt ook wel bij elkaar.
Ik denk dat de Nederlandse cultuur wat dat betreft heel goed aansluit bij de ambities die wij als Scandinavisch bedrijf ook hebben. En wat dat betreft lijken we wel op elkaar. Hè? We hebben allemaal die groeiambitie. En daarom vinden we het ook zo leuk om voor een organisatie als Creon te werken.
Een goede match. Ja. Bart, jij bent Managing Director van de Benelux. Hoe lang al?
Ja, anderhalf jaar inmiddels.
Anderhalf jaar. En Ja, dat is heel kort. Maar wat heb je in die anderhalf jaar al, zeg maar, gedacht en te kunnen en willen bijdragen?
Nou, mijn achtergrond zit echt in digitale transformatie. Ik ben de laatste 8 jaar vooral bezig op het gebied van public cloud. Dus met de hyperscalers aan de slag. En dan met name gericht op de services voor de toegevoegde waarde voor onze klanten. Dat is ook wat ik mee heb gebracht naar Crayon. Hè. De focus zit steeds meer op services. We zijn van oudsher zijn we licentiepartner van Microsoft. Top 5 in de wereld. Met 6 miljard omzet die we met Microsoft gezamenlijk doen. Maar we zien gewoon dat de markt is aan het veranderen. En we zullen ons steeds meer moeten focussen op het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten. Rondom die hele licentiepropositie.
Ja, dat gaan we zo meteen afpellen. Michiel, bij jou eventjes. Jij bent de sales direct sales manager. Jij moet met die klanten het gesprek aangaan over de hele snelle transitie die ze erop hebben zitten. En nu komt alweer de volgende fase. Leg ik het zo goed uit?
Ja, maar dat maakt mijn
job. Ja, dat maakt
zo,
het leuk, toch?
Juist zo ja. leuk. Ja. Hè? Omdat wij continu ook moeten kijken naar veranderende proposities. Hoe gaan we die naar de markt brengen? Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. We hadden het net al even over een oplossing als Copilot. Hoe ga je dat soort oplossingen naar de markt brengen? Hè? En met je klanten in gesprek over hoe kunnen dat soort oplossingen ook daadwerkelijk waarde opleveren voor de klant. Ik denk dat daar ook onze toegevoegde waarde zit.
Als we toch even het vertrekpunt pakken van 2 jaar geleden. Hè, toen jullie hier zaten, jullie collega's. Wat is het verschil met wat toen top of mind was en wat nu top of mind is?
Als je kijkt naar hoe onze business er tegenwoordig uitziet. Hè, dan hebben we het heel erg veel over data en AI oplossingen met onze klanten. We kijken echt hoe we klanten kunnen helpen met het realiseren van besparingen aan de ene kant. He, door naar hun totale softwarelandschap te kijken. Maar aan de andere kant kijken we ook hoe we klanten kunnen helpen om te innoveren. Ja, en dan komen oplossingen op het gebied van AI komen ook om de hoek kijken.
Ja, dat betekent dat je met de klant al een stuk verder bent. Want voorheen was het nog van data mining. Wat doe je met die data? Garbage in, garbage out. Dat soort termen kreten. Is dat een hoofdstuk die achter jullie ligt? Of iets wat nog steeds speelt?
Dat speelt nog steeds heel erg. Ik bedoel, we zien wat je vaak bij technologische innovatie ziet. Is dat de techniek loopt voor op de markt. En om echt gebruik te kunnen maken van die technologie. Moet je je data op orde hebben. En ik durf wel te zeggen dat 90% van de bedrijven daar eigenlijk nog middenin zit. Dus ook veel van ons advies begint bij dat punt. Van garbage in, garbage out. Ja. Is nog steeds zo.
Want vandaar die vraag ook natuurlijk. Waar zit je in de digitale transformatie? Ik bedoel, dit is natuurlijk wat dan een tijd speelt. Maar nog lang niet bij heel veel bedrijven is geïmplementeerd.
Nee, dat klopt. En daar helpen we dus met onze dienstverlening ook met name mee. Bedrijven klaarmaken. Dus heel veel zit in de assessment fase van welke data gaan we gebruiken. Hoe kan jij dit gebruiken om te optimaliseren en om efficiënter te gaan werken bijvoorbeeld. De grote focus is nu op generative AI. Maar als je ziet wat wij doen dit al 10 jaar als Crayon zijnde met data en AI omgaan. Dus het creëren van platformen en daar vervolgens efficiënter mee omgaan. En we beperken ons ook niet tot generative AI. Maar we kijken vooral ook naar hybride modellen waarbij we ook images en dat soort zaken in de toepassing meenemen. Dus we kijken wat breder dan data dan de meeste van onze concurrenten.
Wat is het voordeel dat je eigenlijk wereldwijd een globale speler bent?
Vooral schaalgrootte. Ja, als je kijkt naar de schaarste van talent bijvoorbeeld. Dan kunnen wij wereldwijd kijken. Daarnaast in de samenwerking met je partners. Wat ik net zei, we zijn een top 5 partner van Microsoft. En dat betekent gewoon dat je bij bepaalde dingen wat voordelen hebt. Dat we meer fundingpotjes gebruik van kunnen maken. Dat we op een ander niveau communiceren met Microsoft. Maar ook met andere wereldwijde spelers. Volume doet er wel degelijk toe in onze markt.
Ik denk ook als je kijkt naar ons delivery team. Hè, dan kunnen wij putten uit honderden consultants die onze klanten kunnen helpen. En of die consultant nou uiteindelijk in Nederland zit. Hè, of dat die in een van onze omliggende landen zit. Ja, uiteindelijk vinden we altijd een oplossing voor de klanten.
Ja, dat maakt er dus niet zoveel uit. Maar is er nog wel een verschil in specialisaties die in Nederland gevestigd zijn en medewerkers die hier een bepaalde specifieke specialisatie hebben ten opzichte van een locatie elders?
Ja, zeker. Als we bijvoorbeeld kijken naar het data en AI vraagstuk, dan hebben wij een Center of Excellence in Wenen met Global Delivery. En we hebben Center of Excellence in Noorwegen. En daarnaast nog Centra of Excellence in Amerika en in India. Dus we hebben wereldwijde coverage. Dus ook voor onze wereldwijde enterprise klanten kunnen we ook op. We kunnen lokaal acteren en we kunnen centraal acteren. Afhankelijk van wat de klant daarin zou willen.
Ja, het lijkt me leuk ook eigenlijk om in zo'n dynamische wereld te werken. Toch?
Zeker, ontzettend leuk.
Ja. Ja. En wat vind je het leuk? De Scandinavische cultuur die jij net zei, maakt het ook echt.
IT spend optimization. Dat is ook een focusgebied van jullie.
Ja, klopt. Dus wat we zien is dat inmiddels elk bedrijf wordt een IT-bedrijf. Alle disruptors zijn digitale proposities eigenlijk. En wij kunnen klanten daarin helpen, in adviseren. Als je bijvoorbeeld bij een assessment gaat kijken, je vraagt bij klanten hoe zitten jullie in jullie SaaS-oplossingen. Dan is de gemiddelde klant denkt dat ze gebruik maken van 50 SaaS-oplossingen. Maar als we een assessment doen, dan maken ze gebruik van 300-400 van die SaaS-oplossingen. En er komen natuurlijk ook allemaal vraagstukken naar voren over veiligheid, compliance, kosten, dat soort zaken. En daar adviseren we onze klanten dus in. Hoe ga je daarmee om? En hoe zorgen we dat jullie weer in controle komen van die hele IT?
Ja, want laten we dat eens uitlichten. Mij lijkt dat best wel heel complex. Het is toch een puzzel die je gaat ontleden en vervolgens opnieuw gaat leggen. Ja. Maar ze zijn er ook bij gebaat om, vanwege concurrentie natuurlijk, een bepaalde snelheid te maken met een transformatie. Hoe kunnen jullie dat versnellen?
Aan de ene kant gaan we natuurlijk nog even terugkomen op dat IT spend optimization. Wat we daar doen is dat we in eerste instantie eens gaan kijken naar die verschillende software applicatie die zo'n klant gebruikt. Als we kijken naar wat zijn nou jouw top 5 aan grote vendoren waar je gebruik van maakt. En dan gaan we daar eerst een analyse van maken en gaan we kijken hoe ze dat zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Maar je kijkt niet alleen, als je naar de spend kijkt, niet alleen naar de pure techniek. Hè, maar we gaan ook met bedrijven in gesprek om te kijken hoe ze intern hun structuur hebben opgebouwd. Hè. Want zeker in cloud, daar kunnen mensen gewoon op elk gewenst moment kunnen ze gewoon cloud services aanzetten. Hè. En wij gaan kijken hoe we dat ook procedureel voor klanten veel beter kunnen maken en beter op orde kunnen maken.
Ja, je hebt het al over de cloud. Ondertussen begint hier een computer ook zichzelf te melden. We gaan het uitstellen. Ja, oké. Okay. We gaan verder, ja. Maar dat is natuurlijk een hele belangrijke stap om die concurrentiekracht eigenlijk te behouden of misschien wel te verbeteren. Dan heb je, los van IT-kostenbeheer, heb je ook nog wel een zorg. Eigenlijk voor heel veel bedrijven, de cybersecurity. Vaak niet op orde.
Dat klopt. Ja, en dat is voor veel bedrijven ook nog een onderwerp wat onderbelicht is. Ik zal je een voorbeeld geven. Wij zien dat een heel Copilot, daar had het net al even over. Er zijn een aantal van onze klanten die beginnen dan denken van we zijn wel eens geïnteresseerd wat het nou voor onze organisatie kan brengen. En die beginnen gewoon met de aanschaf van 10 of 20 of licenties. Maar er zit geen plan achter hoe ze dat in hun organisatie gaan embedden. En ik denk dat juist daar onze expertise om de hoek komt kijken. En dat we klanten daar juist kunnen helpen om ook te kijken naar dat stukje data protectie.
Hoe vul je dat plan in? Hebben jullie daar een proces voor ontwikkeld?
Ja, dat is het begint natuurlijk met een assessment. Hè? Want je moet eerst de informatie natuurlijk krijgen voordat je er iets mee kan, voordat je het kan analyseren. Ja. Maar wij hebben specialisten op alle gebieden. Dus van alle vendoren. We hebben natuurlijk software asset management is een van onze kernproposities natuurlijk al jaar en dag. Dus wij hebben de kennis rondom software, hoe ermee om te gaan. Welke tools zijn er om dingen inzichtelijk te maken en te houden vooral. Hè? Dat is denk ik net zo belangrijk. En jij noemde net al eventjes, wat is nou voor voordeel dat je globaal bent en in meerdere landen zit. Nou, jouw vraag ging over cybersecurity. Nou, we hebben ook al sinds jaar en dag een cybersecurity offering. Met name gestart vanuit Noorwegen. En inmiddels wordt die propositie wereldwijd uitgerold. Het is dus ook een van de kerngebieden voor Crayon in Nederland voor het komende jaar. Waarbij we gebruik maken van de kennis die er globaal is. Wereldwijd hebben wij de hoogste partnerstatus wanneer het gaat om cybersecurity binnen Microsoft. En er zijn maar echt een handje.
Kan je daar iets over uitleggen? Want ik bedoel, dat is eigenlijk ook een beetje waar ik naartoe wilde. Op het moment dat je praat met een kleine IT-partij, dan gaat het eigenlijk altijd over je klanten binden. Hoe doe je dat? Op het moment dat je bewijslast hebt, dan kan je het wellicht steeds makkelijker doen. Certificeringen die erbij komen kijken. Maar als je zo'n grote speler bent, ben je dat hoofdstuk eigenlijk al voorbij, toch?
Ja, dan ga je meer
kan
kijken.
Dat, naar, ja, ik bedoel, het is misschien makkelijk gesteld. Maar ja. Ik kan me wel voorstellen dat het gewoon zo is. Want je groeit 20% per jaar, geef je aan. Dat betekent dat daar een bepaalde vertrouwensrelatie is met de bestaande klanten. Waardoor ook het aansluiten van nieuwe klanten een stukje makkelijker is. Of is dat een misvatting?
Zeker. En er hoort dus ook de samenwerking die je hebt met een partner zoals bijvoorbeeld Microsoft. Is daarin ook heel belangrijk. Ja, op het moment dat zij met een klant in gesprek gaan over cybersecurity, dan stellen ze de partners voor waar zij het vertrouwen in hebben. En vertrouwen wordt vaak gekenmerkt door bepaalde certificeringen en dat soort zaken die je kan overleggen. Ja, die hebben wij dus allemaal. Dus wij hebben de experts aan boord. We hebben een managed service om onze klanten te ontzorgen op dit gebied. Waarmee je samen met Microsoft en met de klant gaan kijken hoe gaan we dit inrichten. Wat wil de klant zelf doen? Welk stuk nemen wij van ze over? En daar zit natuurlijk een heel grote adviserende rol zit daar in dat hele verhaal.
Michiel, jij bent veel in gesprek met klanten. Ga ik even voor het gemak vanuit?
Jazeker.
Zijn er nog klanten die zo eigenwijs zijn die cybersecurity meer zo belangrijk vinden eigenlijk?
Nou, er zijn heel veel eigenwijze klanten. Maar dat vinden wij altijd leuk om daarmee om te gaan. Nee, maar even zonder dolle. Cybersecurity is een onderwerp wat voor elke enterprise klant waar wij mee spreken, hoog op de agenda staat. En dus het is niet zo dat niet meer voorkomt. Hè? Dat mensen daar geen aandacht voor hebben. Het is top of mind voor de klanten waar wij mee in gesprek zijn.
Want dan kom je op een volgende topic. Cloud services. Ja, zonder security ga je je data niet afstaan. Heel simpel. Dat is toch...
Cloud services zijn op het internet.
Dus precies,
het
daarom.
Het is wel handig dat je je security op dat moment goed...
We volgen de logische weg tot nu toe. Ja, toch? Zo betreft, ja. Maar dat, hoe heb je die ontwikkeling zien gaan verder ontplooien. Ik kan me nog herinneren, volgens mij 2012 of zo. Toen werden de eerste, werd het een beetje bekend onder de massa. We gaan in de cloud. Wauw.
Ja, wat ik net ik heb een achtergrond in, in cloud. Ja. Ik heb in 2016 voor een Fins bedrijf heb ik de vestiging opgezet. Toen stond Nederland nog redelijk aan het beginpunt. Dus Microsoft kwam toen net met Office 365. Een volwaardige cloud oplossing.
Nou, dat was wat, hè?
En daar zie je ook dat Nederland voorop loopt. Ja. Omdat de eerste vraagstukken op dat gebied kwamen vanuit Nederland binnen Microsoft. Als je kijkt naar pure cloud, dan was op dat moment AWS de incumbent. Dat waren degenen die voorop liepen op dat hele vlak.
Ja, Amazon Web Services.
En inmiddels heeft natuurlijk Microsoft daar een behoorlijke inhaalslag gehaald. In het verleden, zeker in landen die er net mee starten, krijg je altijd een soort veiligheidsvraagstuk. Omdat de naam nogal ongelukkig gekozen is in mijn hand. Public cloud betekent dat alsof iedereen overal bij kan. Maar uiteindelijk, als je wat verder bent, is iedereen ervan overtuigd dat public cloud veiliger is dan een on-prem. Omdat de hyperscalers miljarden investeren in cybersecurity en het buitenhouden van alle aanvallers uit China, Rusland en noem het allemaal maar. Dus,
want nu zeg je iets interessants. Want die cloud, is dat iets wat jullie ook beheren? Hebben jullie zelf datacenter of is dat wat weer extern gaat?
Dus extern. Hè? Dus je hebt cloud een aantal vormen. Je hebt natuurlijk private cloud en public cloud. Wij doen geen private cloud. Dus wij hebben geen datacenters of dat soort zaken. Wij doen puur public cloud. Waarbij het dus gehost wordt in de datacenters van onze partners. Dus Microsoft, Amazon of Google.
Ja, dan maak je dan natuurlijk continentaal ook weer verschillen daarin waar je data opslaat.
Ja, afhankelijk van GDPR-reglementen of dat soort zaken kan je zeggen van nou, dit mag alleen maar in Europa. Of sommige landen mag het zelfs alleen maar in het land. Ik weet dat Frankrijk daar vrij rigide in is bijvoorbeeld. Dan zorg je dat het ook alleen maar binnen dat land, binnen die landsgrenzen de data blijft. Dus afhankelijk van regulering richt je een bepaalde omgeving.
Is daar nog een soort van verschuiving te ontdekken? Ook mede misschien aangestuurd door wet en regelgeving?
Ja, dat is, op zich is dat wel altijd al top of mind geweest, denk ik. Waar zit mijn data en mag het wel? Het is altijd de angst dat de Amerikaanse regering mee mag kijken. Nou, er zijn... Europees gezien is er allerlei wetgeving dat niet toegestaan is. Dus dat vraagstuk komt wel altijd ter tafel. En dan kan je gewoon in je inrichting kan je daar rekening mee houden. En het wordt steeds verder geautomatiseerd. Het wordt steeds makkelijker om die migratie naar de cloud te maken. uitzondering van bepaalde echte hele grote legacy omgevingen. Of omgevingen die gewoon altijd aanstaan, 24/7. Want daar is het hele public cloud model natuurlijk niet helemaal op ingericht.
Maar. Heel goed. We gaan er straks verder praten. Ja. Want we hebben nog heel veel te bespreken dit uur. En je kijkt op de klok. We zitten alweer bijna over de helft. Zo snel gaat het. Ja. Maar we gaan het straks uiteraard natuurlijk hebben over toen versus nu ook wel. Hè? De AI en de dataoplossingen van nu zijn niet die van 2 jaar geleden. Dat is wel simpel te zeggen. En inderdaad ook de keuze voor met welke software ga je in zee. Is dat automatisch hè, software van Microsoft? Omdat jullie daar een partnership mee hebben of niet?
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Bart Bijman, Managing Director Benelux. En Michiel van Egmond, Direct Sales Manager bij Creon. Een grote IT-partij. Een van de top 5 spelers op het gebied van Microsoft. We hadden het net met jullie eventjes over cloud services. Michiel, ja, dat is natuurlijk waar het eigenlijk begint vaak. Hè? Van waar sla je data op? Je moet toch eigenlijk al helemaal automatisch nadenken. Van wat nou als je data ooit volledig vertrokken is door brand, wat dan ook. Wat zijn vaak de belangrijkste aanleidingen dat bedrijven nog overstappen? Stappen ze überhaupt nog over? Of zijn er nog bedrijven die alles nog binnen eigen 4 muren hebben staan?
Nou, er zijn zeker nog heel veel van onze klanten die voor een gedeelte nog on-prem werken. Maar je ziet natuurlijk dat steeds meer oplossingen naar de cloud worden verplaatst. En dat mensen langzaam de transitie gaan maken richting de cloud.
Langzaam, dat kan toch niet meer?
Voor sommigen niet, maar voor sommige omgevingen juist wel. Hè. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen. En dan zie je toch dat een aantal applicaties nog steeds on-prem draaien. En dat kan ook nog steeds. Hè. Ik bedoel, daar kan je nog steeds prima mee functioneren.
Totdat de brand uitbreekt.
Nou ja, daar hebben ze ook wel een beetje.
Hebben ze wel over nagedacht?
Hebben ze een beetje over nagedacht.
Waterdichte computer.
Als je naar onze NCP Enterprise klanten kijkt.
Nee, zeker.
Maar waar wij klanten, en ik denk dat is goed om even aan te geven, waar wij klanten mee helpen, is dat wij zien natuurlijk wel dat de cloud spend in de afgelopen jaren bij een aantal van onze klanten enorm is toegenomen. En wij hebben dan ook allerlei tooling en managed services voor die klanten helpen om meer grip te krijgen op die cloud spend. Want dat kan echt hard gaan. Hè. Er zijn voorbeelden van klanten die 3 jaar geleden nog 25 miljoen aan cloud spend hadden. Vorig jaar was dat 60 en nu is dat 95. Ja, dan gaat die hockeystick behoorlijk lopen. En dan beginnen mensen zich ook wel wat zenuwachtig te maken.
Op het moment dat je klanten hebt die ook heel erg bezig zijn met duurzaamheid, zijn ze bijna allemaal eigenlijk. Dat is een beetje iets wat je de laatste tijd steeds vaker hoort komen in de markt. Van data is uiteindelijk ook gewoon het belasten van een serverpark. Wat veel uitstoot oplevert. Veel belasting op de aarde. Is dat iets wat jullie ook merken? Dat klanten daarmee bezig zijn, bewust?
Absoluut. ESG is een topic bijvoorbeeld. Wat bij alle grote organisaties top of mind is. Iedereen die moet voldoen aan de richtlijnen daaromtrent. En wij kunnen samen met onze partners kunnen we daar ook oplossingen voor leveren. Hè, die het mogelijk maakt om daar rapportages over te draaien en dat inzicht te krijgen.
Ja, wat heeft 2 voordelen. Enerzijds kostenbesparing. Anderzijds toch inderdaad het ESG verhaal en bijdrage aan toch een betere wereld. We hebben het onder andere ook gehad over software aankoop. Dus jullie herijken eigenlijk alles. Op het moment dat je daar met zo'n klant in gesprek gaat.
Ja, als je ziet wat wij doen. Hè, wij hebben een aantal hele grote klanten waar wij eigenlijk al hun software leveren. Software is eating the world, wordt wel eens gezegd. Elk bedrijf is gewoon een softwarebedrijf geworden.
Ja.
Het maakt niet uit in welke branche je actief bent. Maar software blijft maar toenemen. Nou, en wij kunnen klanten adviseren en helpen om die software aan te schaffen.
Dan data en AI-oplossingen. Dat is eigenlijk iets, daar kan je uren mee vullen. Hebben we helaas niet die tijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat klanten nu bij jullie aankloppen en zeggen, oké, hoe gaan we hiermee om met deze ontwikkeling?
Zeker, Bart. Dat gebeurt veelvuldig. Ook dit samen met onze partners. Wij hebben daar inmiddels ook een workshop voor ontwikkeld.
Dat moet wel bijna, toch?
Dat moet bijna wel, ja.
Dat moet gewoon.
Wat je bij veel bedrijven ziet, is de functie Chief Innovation Manager. Die bestaat inmiddels bij veel enterprises. Dus dat zijn mensen die gewoon intern kijken wat voor een use cases kunnen wij opzetten. Dus die zijn zeer actief in het bedenken van mogelijke toepassingen voor de toekomst. Wij draaien dat vaak wat om en we gaan direct met de business zitten. Gewoon kijken, waar zitten jullie voornaamste uitgaven? Hoe ziet jullie productieproces eruit? En kunnen we daar dingen in efficiënter maken? Want daarmee kom je bovenop op de agenda. En dat is een workshop van een halve dag waar we wel veel commitment vragen van de klant. Er moeten wel veel mensen deelnemen aan die workshop. Maar dan kan je heel gericht kijken van, de technologie kan in feite alles.
Maar hoe is de indruk daarvan bij jullie? Wat betreft bedrijven? Staan mensen daarvoor open om daar... Zeggen mensen in de eerste instantie AI, oh leuk? Of hoe zijn over het algemeen de reacties?
Heel verschillend.
Ja.
AI, oh duur is vaak een, duur, een perceptie. Ja.
Of oh eng.
En dat kan ook zijn. Hè. Ja. Het kan duur zijn. Maar uiteindelijk is het erop gericht om efficiënter te gaan werken. En als je dat niet kan behalen, moet je er misschien niet aan beginnen. Daarnaast waar we er straks over hadden, is jouw data wel geschikt om hiermee aan de slag te gaan. Maar erover praten wil in ieder geval iedereen.
Nou, dat is dan in ieder geval fijn. En het is ook volop in ontwikkeling. Laten we toch even teruggaan van nu versus toen. Toen was de nadruk op de groei van software asset management en cloud consultancy. Nou, volgens mij hebben we hem eigenlijk nu wel ingevuld. Waar zijn we nu? Nou, bij hetgene wat we net besproken hebben, toch? Mooi, kunnen we door. Ja. Want in
dus
drie jaar...
Het is eigenlijk software asset management 2.0.
2.0. Ja, is het... vertellen jullie het ook zo aan de klant?
Ik denk dat software asset management nog steeds een topic is waar we klanten mee helpen. Hè? En waar we klanten een behoorlijke besparing mee kunnen bieden. Maar ook oplossingen op het gebied van FinOps, hè, waarbij je meer naar de cloud spend gaat kijken. Ja, dat is steeds meer verweven met software asset management. Hè. Dus wat dat betreft klopt dat 2.0 verhaal wel.
En dat is een grote toegevoegde waarde van Crayon. Ja. Heel veel van onze concurrenten focussen zich puur op dat cloud stuk. Nou, wat inmiddels misschien 20-30% van de spend is van een bedrijf. Maar door onze achtergrond kunnen wij kijken naar de hele spend binnen een bedrijf. De share of wallet waar wij naar kijken is gewoon vele malen groter. En dus is ook datgene wat we kunnen optimaliseren is ook vele malen groter.
Hoe zou je de type bedrijven kunnen omschrijven die jullie bedienen? Zijn dat corporate? Zijn dat MKB bedrijven? Allerlei soorten en maten?
In principe alles. MKB meer vanuit ons channel kanaal. Dus dat doen we samen met onze partners. En wij focussen ons met name op groot corporate en enterprise.
Ja, dat doen we zowel in de publieke sector als in de commerciële sector.
Publieke sector is wel interessant, want daar is, in Nederland best wel een en ander aan de hand. Gaan jullie oplossingen bieden?
Nou, ik weet niet waar je precies op doelt, maar, maar als je kijkt naar de publieke sector, hè, wat een belangrijk onderdeel is van onze business, is dat wij vaak meedoen aan aanbestedingen, hè, waarin uitvragen worden gedaan voor... dat kan Microsoft zijn, maar dat kan alle software zijn. Nou, daar doen we vaak aan mee. Maar dat is vaak voor ons een binnenkomer om de klanten kennis te laten maken met totale dienstverlening die Crayon biedt. En ook weer een mooie opstap naar de rest van onze services.
Ja. Want even terug naar AI. Hè? Want AI is volop in ontwikkeling. Dan hebben jullie daar heel veel specialisten in. Maar eigenlijk is het is van niemand. Het is zo ongrijpbaar eigenlijk.
Ja, het is van niemand. Kijk, uiteindelijk is de data van de klant dus altijd de data
dat
van de klant.
Dat wel, maar de functionaliteit die eraan aanhangen, maar ook de nadelen daarvan, de gevaren die het kan opleveren, dat lijkt me heel lastig om je in dat palet te begeven.
Ja, daarmee gaan we schouder aan schouder met de hyperscalers. Hè? Dus laten we er heel duidelijk in zijn. Als jij gebruik wil maken van je data, dan is het gewoon verstandig om je data naar de cloud te verplaatsen, omdat je daar al die toepassingen hebt tegenwoordig. En wanneer de data naar de cloud toe gaat, dan leunen wij heel erg op de Microsofts en de Amazons en de Googles om dat stukje databeheer vanuit GDPR en dat soort overwegingen voor hun rekening te nemen. Wij zijn in principe geen...
Je hoeft het wiel niet uit te vinden, toch?
Ja, precies. Wij adviseren, wij implementeren bij de klant, maar daar gaat de klant zelf met de data aan de slag. En stappen wij er eigenlijk een beetje tussenuit, zeg maar. Dus we helpen wel bij de inrichting. Dus en daarbij hebben we wel overeenkomsten hoe wij dan omgaan met die data. Maar als het eenmaal draait, is het weer de data van de klant. En het draait op de hyperscaler. Dus ja. Is het meer de samenwerking tussen die twee partijen.
En doelstellingen die jullie meekrijgen, die kunnen dus zijn kostenbesparing, reorganisatie, dat soort zaken. Wat komt nu op dit moment het meeste voor eigenlijk? Is het ook wel het plafond waar men tegenaan loopt in de zin van een gebrek aan personeel? Daar moet iets mee. Door efficiënter te gaan werken, meer te optimaliseren, heb je wellicht ook minder mensen nodig om diezelfde slagkracht te behouden?
Nou, het is vooral gebrek aan mensen vaak.
Ja, dat bedoel
dus
ik.
Het is nog niet eens zozeer dat ze minder mensen willen, maar dat ze niet in staat zijn om de groei bij te houden.
Dat is wat ik bedoel. Vacature overschot wat er
ja,
is.
Dus ja, met het tekort van mensen. Hè. Dus ja. We hebben bijvoorbeeld een oplossing voor werving en selectie van personeel met DTNAI. Waarbij we het hele werving en selectieproces hebben geautomatiseerd. Waardoor de grotere spelers op die markt veel meer vacatures kunnen plaatsen bijvoorbeeld. Hè. We hadden een klant, en dit voorbeeld is dan toevallig in Engeland, die 30% van hun vacatures niet konden plaatsen. Omdat ze gewoon de mensen niet hadden om de vacatures te plaatsen. Nou, dat proces hebben we geautomatiseerd. Waardoor ze nu die mensen tijd overhouden om andere werkzaamheden te doen die waarde toevoegen voor hun klanten.
Ja, dus in ieder geval hele belangrijke. Die efficiëntieslag die eigenlijk noodgedwongen ontstaat. Om verder uit te zetten.
En datzelfde in productieprocessen. Dus we hebben bijvoorbeeld Coca-Cola als klant. Daar zitten we vooral op het gebied van onderdelen in het productieproces. Als er iets kapot gaat, dan moeten ze weten, oké, wat is dit en hoe moeten we dit oplossen? Nou, daar zit ook een van onze oplossingen zit daar nu tussen. Wat inmiddels in? Hoeveel fabrieken werkt het?
Ik geloof dat het inmiddels in 48 fabrieken is uitgerold.
En daarmee dus de productielijnen staan daardoor minder lang stil op het moment dat er iets voorkomt. En dat is natuurlijk gewoon geld. Dat
ja, geeft wel aan. Coca-Cola is natuurlijk niet de minste speler.
Nee.
En wel een heel lang traject, denk ik, voordat zo'n speler met jullie in zee gaat.
Hoe wereldwijd. Gaat dat is dus ja, daar precies. Heeft ook onze dat wij dus wereldwijd Coca-Cola kunnen ondersteunen, is ook een van de beslissende factoren daar.
Ja. En zo'n proces werkt dat eigenlijk, ja, zoals je heel vaak ziet. We beginnen eerst met een pilotfase. Dan vervolgens uitrollen. Hoe lang werkt zoiets voordat dat echt werkzaam is?
Ja, ik denk dat het heel afhankelijk is van de vraag vanuit de klant.
Lastig natuurlijk, maar in dit geval misschien te specifiek. Maar
nou, kijk, als je kijkt naar data en AI, dan heb je dus wat op dit moment heel erg hot is generative AI. Dat is gewoon het omgaan met data. En natuurlijk moeten de modellen getraind worden. Maar dat is over het algemeen is dat 2-3 maanden. Zoiets, voordat we een oplossing draaiende hebben. Wanneer je kijkt naar procesoptimalisatie, zoals we bij Coca-Cola bieden. Ja, dat heeft ook heel veel te maken met een image database. Hè. Die hebben 220.000 onderdelen die daarin moeten zitten. Dan duurt de training van zo'n model natuurlijk iets langer.
Ja.
Maar de payoff is ook vele malen groter. Dus.
Zijn jullie daar ook bezig met quantum computing? Want ik kan me voorstellen dat die rekenkracht op een bepaald moment echt nodig is om dit soort vraagstukken op te lossen.
Wij zelf nog niet actief. We hebben wel partners die daarmee bezig zijn. En we kijken er ook wel naar. En we zijn er wel op de achtergrond mee bezig natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we moeten voorlopen om onze klanten te kunnen adviseren. Maar dat staat er wel aan te komen. En ook op het gebied van cybersecurity bijvoorbeeld. Als je klanten nu adviseert, dan adviseer je ze wel met in het achterhoofd dat quantum computing er wel aankomt. En dat heeft gewoon invloed op hoe je je omgeving gaat inrichten en dergelijke.
Ja, want lange termijn adviezen, is dat nog überhaupt mogelijk of niet?
Het heet nog steeds lange termijn. Maar,
ik bedoel de definitie van lange termijn.
Adviseert, is wel, kan morgen alweer achterhaald
precies,
zijn. Dat is natuurlijk,
dus als je het klassiek even terug naar school gaat, dan leer je de lange termijn is 5 jaar en meer. Dat is
zover
bijna niet meer
niet
te doen,
kijken.
Toch?
Nee, zover kan je niet
daar gaat de technologie veel te snel voor.
Wat zijn de andere trends en uitdagingen die jullie nauwlettend volgen? Wat je ook wel gewoon interessant vindt.
Nou ja, heel veel spitst zich toe natuurlijk op het data en AI stuk. Hè, omdat daar de meeste ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden. Daarnaast vanuit die kostenoptimalisatie. Zijn we natuurlijk heel druk in de weer met al onze partners. De grotere vendoren. Want ook daar in die markt zijn natuurlijk hele grote veranderingen die er plaatsvinden. Big tech. Haalt steeds meer naar zich toe. En dat heeft voor ons vooral ook heel veel invloed op onze bedrijfsvoering. En hoe gaan we om met onze klanten? Hoe blijven we waarde toevoegen? Dat soort zaken. Dus,
ja. We gaan er zo even verder praten. Dan gaan we vooral ook kijken naar Crayon als organisatie. En met name ook toch wel een blik op de toekomst. 1 of 2 jaar, maak je geen zorgen. Nee.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.
Crayon. En dan echt een levende lijf aanwezig hier. Bart Bijman, hij is Managing Director van de Benelux. En Michiel van Egmond, Direct Sales Manager. En we hebben toch al eventjes over de markt gehad. We hebben het gehad over de klanten die jullie bedienen. Waaronder Coca-Cola. Laten we het nu eens gewoon over Crayon zelf hebben. Dat vind ik ook wel interessant. Want 4000 professionals, 46 landen, 20% groei per jaar. En dan vraag ik toch even, is dat omzet of is het personeel? Wat groeit er?
Die 20%, dat is omzet. Ja. Personeel groeit natuurlijk ook. Niet in dezelfde mate.
Nee.
Maar daar zijn we ook sterk groeiende in. En zeker met de ambitie die we voor de komende 2 jaar hebben. Zullen we vooral op dat gebied heel sterk gaan groeien nu.
Ja. Je had het echt over de totale omzet die jullie met Microsoft samen genereren. Dat gaat in de miljarden.
Ja, klopt.
Waanzinnig. Hoe blijf je eigenlijk zo voorop lopen?
Ja, wij zijn natuurlijk een kennisintensieve organisatie. Dus wij hebben allemaal experts in dienst. Op het gebied van bijvoorbeeld Microsoft, maar ook op het gebied van andere vendoren. Het is zelfs zo dat ook mensen van die werkzaam zijn van de vendoren, die komen nog soms wel eens met een vraag bij ons uit. Omdat ze die zelf niet kunnen beantwoorden. Nee. Dus dat geeft wel aan dat wij iets toevoegen op dat vlak.
Ja, en dan uiteindelijk moet je daar een strategie gaan ontwikkelen voor de komende termijn. We hebben net eigenlijk al geconcludeerd, de traditionele 5 of meer jaren vooruitkijken is bijna niet te doen. Hoe ver kijken jullie nu vooruit?
1-2 jaar ongeveer. Alles natuurlijk gericht op groei. We zijn ook een beursgenoteerde onderneming, dus natuurlijk streven wij naar groei. De komende jaren is die focus, is wat we net zeiden, voornamelijk op IT spend optimalisatie. Omdat we zien dat bedrijven daar gewoon mee worstelen. Ja. En verder dus op alle innovatieve toepassingen, data en AI, cloud en dat soort zaken. En dat is gewoon puur omdat wij vanuit het volume, vanuit onze wereldwijde groep, heel veel kennis kunnen toevoegen voor onze klanten. Omdat wij er dagelijks mee bezig zijn met bepaalde vraagstukken. Cybersecurity, data en AI, ja. Dat soort zaken. Wij een model hebben waarbij we voordoen, meedoen, zelf doen, hanteren. Afhankelijk van waar de ambitie van de klant ligt. Hè. Er zijn ook gebieden waarbij klanten zeggen, dit is niet mijn core competentie. Dus neem jullie het alsjeblieft van mij over in een managed service. En daar focussen wij ons met name op dat soort recurring modellen. Hoe kunnen we onze klanten ontzorgen en hoe kunnen wij met onze diensten waarde toevoegen voor onze klanten. En het zit altijd op het gebied van optimalisatie en efficiëntie.
En strategisch gezien, is dat een andere strategie, globaal gezien, dan Benelux breed gezien? Zit daar verschil in?
Nee. Misschien dat er op details verschillen zitten. Maar
stel, je zou een detail eruit moeten.
En die zitten eigenlijk overal hetzelfde. En de detailverschillen zitten meer in volwassenheid van de markt, het team waar je zelf mee werkt. En we hebben een global sourcing model. Dus feitelijk kunnen wij alles wat we binnen de groep kunnen leveren, kunnen wij ook in Nederland leveren. Maar uiteindelijk in de advisering van je klant heb je bepaalde speerpunten waar je je met name op richt.
Dus zie je heel vaak in Nederland toch een soort van een testland gezien wordt. En bij veel bedrijven, hier op het Mediapark bijvoorbeeld ook, zit een groot bedrijf als NEP, een heel groot serverpark staat hieronder. Daar wordt heel veel aan innovatie wordt daar neergezet. Met name omdat de infrastructuur, zowel qua data, maar als ook gewoon over de weg en het verkeer hier helemaal top is, zeggen ze dan. Herkennen jullie dat?
Zeker.
Is dat iets wat bij jullie in het bedrijf ook speelt? Dat ze toch wel af en toe even aankloppen van daar zijn we weer.
Wat je dus ziet is dat bijvoorbeeld cloud in Nederland lopen wij voor op veel landen om ons heen. Dat heeft alles te maken inderdaad met de infrastructuur die we hier hebben. Maar ook de mindset die we hier hebben die wel redelijk
innovatief is. Het vooruit willen gaan.
Ja, en op sommige gebieden zijn wij wat voorzichtiger. Dus je hebt toepassingen waarbij een Nederlander eerst het klein gaat proberen om te kijken. Ik wil eerst wel eens eventjes de werkelijke toegevoegde waarde zien voordat ik het groot inkoop. Waar we ook landen hebben waar ze meteen vol erin gaan. Alvorens ze weten wat de werkelijke waarde voor hun is. Dus.
Nu heb ik laatst eens gehoord bijvoorbeeld dat in de landen als Estland, Letland, Litouwen, ze eigenlijk daar op het gebied van digitaal, hè, de transformatie, veel verder zijn dan wij. Ze hebben een hoofdstuk overgeslagen, zou je kunnen zeggen. Herkennen jullie dat?
Dat herken je. Dat ook als je daar kijkt hier in Nederland. Als je gaat kijken naar cloud architecten en dat soort verhalen. Dan komen die veelvuldig uit dergelijke landen. Dat is de wet van de remmende voorsprong misschien. Dat ze daar heel snel zijn gegaan. Maar in Nederland lopen wij niet echt achter op dat soort landen. Hè. Bedoel,
dus hoeven we ons geen zorgen te maken?
Wat dat stuk betreft, denk ik niet. Nee,
zeker niet. Nee.
Dan als het gaat over de groei van het personeel. Bedoel, daar hebben we het net al eventjes over gehad. Er is een vacatureoverschot overal, waar dan ook. In Nederland, maar in heel veel andere landen ook. En nu heb je bepaalde experts die je aan je wil binden. Hoe doen jullie dat?
Nou, wij hebben een internationaal team, hè, die continu de markt afspeurt en op zoek is naar talent. Als je ook kijkt naar de ambities zoals Bart al aangaf, ook voor het komende jaar, ja, dan kunnen wij echt nog wel een aantal specialisten gebruiken. Hè. We zijn continu op zoek. Maar we willen geen concessies doen.
Dat is een hele duidelijke die je nu zegt.
Want dat kunnen we onszelf eigenlijk helemaal niet permitteren. Nee. Want onze toegevoegde waarden zitten met name in een stuk kennis wat we overdragen. En dan hebben wij ons wel op het standpunt gesteld. Liever iets langer wachten tot we de juiste persoon aan boord hebben. Ja, dan snel iemand vinden en dan maar aan de gang gaan. En hopen dat hij het gaat leren.
Ja, dan gooi ik even een balletje op. Want dat hoor je eigenlijk bij jonge professionals. Daar gaat het veel meer over zingeving. De secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn niet zo belangrijk meer, zegt men dan. Uiteindelijk gaat het gewoon om het salaris, toch? Of niet?
Salaris is een heel belangrijk onderdeel uiteraard voor mensen, zeker in de IT. Maar het gaat ook om de totale package. Hè? Dus het gaat ook, zoals je zegt of zelf ook zegt, het gaat ook om de cultuur.
Hè? En persoonlijke groei is een hele belangrijke.
En continu kennis verrijken. Hè? Dus continuous learning is een van onze key topics.
Vandaag zag ik een bedrijf in Zweden, die hebben een achtbaan door het kantoor lopen om de creativiteit bij mensen te stimuleren. Wat doen jullie voor gekke dingen?
Wij hebben geen achtbaan in ons kantoor. We zitten wel op de achtste verdieping, maar we hebben geen achtbaan.
Nee. Dan nog heel eventjes. Hoeveel mensen zoeken die op dit moment binnen Nederland? En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Potentiële goede kandidaten.
Nou, ik denk openstaande vacatures hebben we er inmiddels 8 of 9. En er zitten er nog een hoop aan te komen tussen nu en Q1 volgend jaar. En dat is allemaal gericht op de groei die we door willen maken. We hebben 1 voordeel, denk ik. En dat is dat onze markt groeit niet echt. En een aantal van onze concurrenten die zijn volgens mij bezig met reorganisaties. Dus dat zijn 5 waar we natuurlijk kennis uit hopen te halen. Maar ik denk op dit moment 8-9 vacatures openstaand. En er komen er echt nog behoorlijk wat aan.
Dus, ja, dat is in ieder geval goed.
Maar voor geïnteresseerden zou ik zeggen, kijk eens op onze site.
Ja, ja precies. En wat dat betreft is dat wel leuk dat je in een globaal een opererend bedrijf werkt. Uitstapjes naar het buitenland. Is dat iets dat tot de mogelijkheden bijvoorbeeld?
Nou, de samenwerking hebben we vooral heel intens in West-Europa.
Ja.
Dat is voor ons Engeland, Duitsland, Frankrijk. Daar werken we heel intensief mee samen. Oost-Zwitserland en Oostenrijk trouwens ook nog erbij. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook veel dingen die globaal gebeuren. Dat mensen naar ons hoofdkantoor in Noorwegen moeten. Of dat mensen voor een internationale klant ergens naartoe zouden moeten. Of dat soort zaken. Ja.
Nou, wat ik in ieder geval leuk vind aan het werk voor Crayon. Is dat het zich kenmerkt als een hele platte organisatie. He, dus het komt ook geregeld voor dat je met je collega's uit andere landen spreekt. Om te kijken van hey, hoe doen zij bepaalde zaken? Welke initiatieven hebben zij ontwikkeld? Ja, en op die manier gewoon ook van elkaar te kunnen leren.
En dat wordt ook gestimuleerd, zeg maar.
Dat wordt absoluut gestimuleerd. Ja, door de hele organisatie. Ja.
Dat is ook heel Scandinavisch. Hè? Dus het delen van kennis is denk ik een Scandinavisch gegeven. Althans, alle Scandinavische bedrijven waar ik voor gewerkt heb, was dat wel een standaard cultuur, zeg maar.
Laatste vraag. Ik ga hem toch stellen. Hoe ziet Crayon Benelux, laten we daarop houden, over 2 jaar uit?
In ieder geval een stuk groter dan we nu zijn. Zowel in omzet als in mensen.
Hoeveel mensen hoop je te groeien?
Nou, ik denk in de komende 2 jaar dat er toch wel 25, 30 man sowieso wel bij moet. Om onze doelstelling te halen. Volgens mij volgend jaar mikken we al op plus 26 man.
Past het allemaal nog in het kantoor?
Met de huidige manier van samenwerken past het. He, dus we hebben 1 vaste binnendag en de rest is enigszins flexibel. Iedereen heeft 2 binnendagen. Dus op maandag is het bij ons altijd gezellig. En de andere dagen is de ruimte genoeg. Dus, en hoe we dat in de toekomst allemaal gaan inpassen, dat gaan we zien. Of we dan naar verschillende binnendagen per groepen gaan of iets dergelijks. Maar we zijn een jaar geleden zijn wij naar een ander kantoor overgegaan. En dat is dat was wel gericht op groei. Dus,
ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor het verhaal en de komst naar de studio. Bart Bijman en Michiel van Egmond van Creon. Tot zover deze aflevering van House Business. Wil je hem terugluisteren of andere aflevering, kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Dit is New Business Radio. House Business.
Met Ron Lemmens.